Maar die wet kon dat niet en het ligt niet aan de wet, maar het ligt aan de mens waarop hij gelegd is. En daarom zegt Hebreeën hoofdstuk 7, daarom is dit voorgaande gebod vernietigd geworden om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Als je vraagt wat is het profijt, het nut van de wet, is het antwoord niks. Zwak en onprofijtelijk. Het kan het ook niet helpen. Dat staat er nog helemaal zo. Kan men daar leven door ontvangen? Nou, alleen als je hem kunt houden. Maar dat kan niemand, dus het kan niet. En dan wordt de wet een vloek. Logischerwijze. Bovendien de uitdrukking van vers 19, zij is om der overtredingen wil erbij gesteld, betekent heus, maar op andere plaatsen zoals in de Romeinen, wie staat het nog duidelijker, betekent heus dat door de wet de zonde en de zonden toeneemt. Waar wet eerst gaat men meer zondigen. Want door de wet is kennis der zonde, laatste vers van Romeinen hoofdstuk 5. Men komt daar de menselijke natuur in tegen. Het is dus compleet negatief. Hoe meer wet bovendien, hoe meer overtredingen. Dat kan een kind zelfs begrijpen. Toch? Als je niet wil dat de wet wordt overtreden, moet je geen wet geven. Ja. Niet te lang over nadenken, maar het is zo. Ja. Maar waartoe is de wet? Wel, er staat in vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde en daarmee de wet. Want de wet doet de zonden toenemen en doet de zonde natuur kennen. De wet activeert de zonde. De prikkel der zonde is de wet en dat soort dingen meer. Nou goed. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opgesloten, betekent dat? Opdat de belofte, die aan Abraham gedaan was, uit het geloof van Jezus Christus en niet uit de werken van de zondaar of uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, niet aan degene die werken onder de wet, aan de gelovigen zou gegeven worden. Hebben jullie nog? Buiten de wet om. Dat is Romeinen 3 vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de werkende wet om. Romeinen 3 vers 21 was dat. Rechtvaardigheid Gods openbaar geworden buiten de wet om. Hier vind je hetzelfde. De schrift heeft alles onder de zonde wet besloten. Opdat de belofte uit het geloof en niet uit werken van Jezus Christus en niet van de mens, aan de gelovigen en niet aan de mensen in het algemeen zou gegeven worden. Hebben jullie? Uit het geloof van Jezus Christus. En dan volgende punt. Dat is, wat was er kenmerkend voor het leven? Nou, ik zou het nog anders zeggen. Wat was het belangrijkste aspect van het leven van de Heer Jezus? Van zijn doen en laten bedoel ik. Van wat hij deed. Wat is de basis van zijn werken? Wat was de basis van zijn ethiek? Nou ja, goed. Wat is kenmerkend voor hem? Nou, niet de wijze waarop hij met de wet omging. Want zeg ik altijd, hoewel het niet algemeen begrepen wordt. Want zeg ik altijd, hij ging helemaal niet met de wet om. Wat kenmerkend is voor zijn doen en laten is geloof. Geloof in de schriften, inclusief geloof in de wet, want het is de schriften, althans op zijn minst een deel daarvan. En als je wil kun je zelfs zeggen, heel het Oude Testament is wet, maar er bestaat altijd discussie over, hè? Over wat het nou precies is, het hangt een beetje van de definitie van die begrippen af, hoe je eruit komt, maar dat maakt niks uit. Kenmerkend voor hem is niet de wet als basis van zijn leven, kenmerkend is zijn geloof. En het is dus zinniger om te praten over het geloof van Jezus Christus dan over Jezus in zijn omwandeling onder of met de wet. Want eerlijk gezegd, ik vind daar niks over. Kijk, begrijp me nou goed, hè. Als je leest over het leven van de Heer Jezus, dan zul je zien dat dat leven in relatie staat tot de wet. Ja, dan dank je de koekoek in conflict met. Dat is een relatie, ja. De meeste mensen die een relatie hebben begrijpen waar ik het over heb, natuurlijk. conflict. Nou goed, hij kwam in conflict met de wet. En daarna wordt het weer wat moeilijker. Want dan heb je het oude verhaal, dan gaan we over wet praten. Noem eens één wet. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Sabbat. Nou, hij fietste niet op de Sabbat. Dus dat viel dan weer mee. Maar wat deed hij wel? Hij genas zieken op de Sabbat. Waarna je altijd afvraagt, wie doet dat eigenlijk? Maar laat me zitten. Maar daar kreeg je conflict mee. Daar is dan discussie ook over vervolgens. En ja, nou kun je zeggen, als je wil kun je gaan beweren, hij trok zich van de Sabbat niks aan. En daarna wordt de moraal. Ook wij hoeven ons dus van de Sabbat niks aan te trekken. En dan kom je dus op redelijk hellend vlak, denk ik altijd. Of je komt aan de andere kant bij de discussie, waaruit dan zou moeten volgen, want dan kun je gewoon nalezen, waaruit zou moeten volgen dat er weliswaar een Sabbat is die geheiligd zou worden, maar dat het genezen van zieken inderdaad vrijgesteld is op de Sabbat. Maar dan kom je net zo goed op een hellend vlak, want dan leef je onder de wet en dan ga je discussiëren over wat nog wel net en wat niet kan. Dat was ook niet de bedoeling. Mag je het verdronken kalf uit de put halen? Nou, is hij verdronken, is niet meer, want is hij toch al dood. En als je nog leeft, dan moet je hem uit de put halen. Schrijft de wet voor. Ook op de Sabbat, volgens de Joodse interpretatie, het staat geloof ik niet echt in de Bijbelse wetgeving, volgens de Joodse interpretatie wel. En toen zei de Heer, nou, als jij een ezel op de Sabbat uit de put of uit de greppel, weet ik veel, mag halen, dan mag ik toch wel een zieke genezen op de Sabbat. Maar ja, nou hoor je de advocaten aan het woord onder elkaar. Hè? En in die sfeer zou ik toch ook niet willen leven en ook niet kunnen leven, denk ik dikwijls. Moeten wij dan zo met de wet omgaan? Ik denk het niet. Nee, waar het om gaat, is dat die wet helemaal niet een rol speelt in het praktische leven van de Heer Jezus. Wat een rol speelt, is het woord Gods dat hij geloofde. En nemen we daarna het begrip wet in de smalle betekenis van de term, zo van 10 geboden of van mijn part 10 geboden. Dan trok hij zich er inderdaad niks van aan. Weet u voor zover, in hoeverre de wet een rol speelde in zijn leven? Hij was gekomen om die te vervullen. Die ken je toch, hè? Ik heb toch de eerste grote toespraak van de Heer Jezus in de Bijbel. Sommigen noemen het evangelie. Wat wij noemen de bergrede. Zo dan kunnen we het altijd nog aan de kant schuiven. Als de naam heeft, kun je het altijd manipuleren, hè? Nou, dat is Matthäus hoofdstuk 5 of zo. Want daar begint dat. Zalig zijn zij die de 10 geboden houden. Maar dat staat er niet. Daar staat in vers 3 bijvoorbeeld. Zalig zijn de armen van geest. Waarom? Omdat ze niet intelligent genoeg zijn om tegenwerpingen te maken tegen het geopenbaarde woord van God. Armen van geest zijn de mensen die gewoon aanvaarden wat God gezegd heeft. En zeggen, God heeft gezegd, dus moet zo wezen, zal wel zo zijn. Begrijp er niks van, ben ik te dom voor, maar zal zo wezen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zij die treuren zien de realiteit van het dagelijks leven onder de zon, onder de ogen. En zeggen, het dient allemaal tot niks. Waar moet het naartoe? Deze wereld zijn bedroefd. Hè? Jammer, wel zij zullen vertroost worden. Als je vaststelt dat er van alles aan mankeert, ben je mooi eind op weg om te komen tot geloof in het evangelie. Niet dat het noodzakelijk is, maar het is een mooi eind op streek, denk ik altijd. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zachtmoedigen hebben een zacht gemoed, een ontvankelijk hart betekent dat, en zijn dus geneigd dingen van anderen aan te nemen. Dat zijn zachtmoedige mensen. Dat is de betekenis van het woord. En zij zullen het aardrijk beërven, want zij zullen met een zacht gemoed het woord Gods ontvangen dat in hun hart geplant wordt, omdat het hun zielen zou zalig maken. Met dank aan Jacobus 1, want daar staat dat. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods dat in u geplant wordt, enzovoort. Wat staat er dus al nu al 3 keer? Zalig zijn de gelovigen. Toch? Nou ja, je zoekt dus de kleinste gemeenschappelijke veelvoud, dan wel de grootste gemene deler van armen van geest, zij die treuren, de zachtmoedigen. Dan kom je uit bij gelovigen. Nou goed, vers 6. Zalig zijn de honger die hongeren en dorsten naar, andere plaats staat dat er niet bij, naar gerechtigheid. Staat gewoon zij die hongeren en dorsten, maar het blijft hetzelfde verhaal. Zij die honger hebben. Zij die zeggen, ja, is dit nog alles? Is dat all there is? Moet toch meer zijn dan dat die gebrekkige liefde waar we het over hadden, die gebrekkige gerechtigheid, of zullen we maar zeggen, haat en onrecht en dat soort dingen meer. Dat zijn die hongeren, die zeggen, dit kan het toch niet zijn? Nou, zij zullen verzadigd worden. Ook in het kader van de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Maar dat was hoofdstuk 4. Eén bladzijde terug, zeker, hè? Maar ik zoek het niet verder, want het doet er ook niet toe. Vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Noem eens een ander woord voor barmhartigheid. Genade. Hoezo wet? Nee, het gaat om geloof en genade. Zalig zijn de reinen van hart, maar hoe kom je aan een gereinigd hart? Doordat het gereinigd wordt door het bad des waters, namelijk door het woord. Door de werking van het woord. En het woord is alleen in je en in je hart om je hart te reinigen. Als je gelooft. En dus, nu al 6 keer, zalig zijn de gelovigen. En dan vers 9. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen, en dus erfgenamen van het aardrijk uit vers 5. Zij zullen Gods zonen namelijk. Zij zullen Gods zonen genaamd worden. Zalig zijn de vreedzamen. Dat zijn degenen die zich onttrekken aan al die strijd van al die partijen hier in de wereld. En zeggen, nou ja, of het nou van de ene kant of van de andere kant komt, ik wil er niet mee te maken hebben. Weg, eruit. Zalig zijn de vreedzamen. Zij zullen Gods zonen genaamd worden. Zalig zijn de gelovigen dus. En nog een keer, zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Maar je had ook gewoon kunnen lezen om het geloof uiteraard. Zie? Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan de 9e keer vers 11. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dan stel ik maar weer vast, dan ben ik kennelijk zalig. Vers 11. Nou ja, het is wat, moest er even uit dan. Hè? Maar dat is wat gebeurt, ja. Als je trouw bent aan het woord Gods, zullen de mensen kwaad van je spreken. En dan zouden de mensen zelf niet op het idee komen, dan krijgen ze het idee wel ingefluisterd, geïnspireerd van den duivel hoogstpersoonlijk uiteraard. Want zo gaat dat. Hè? En dan verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Zie, daar gaat het om onze toekomst in de hemel. Hoezo? Even terug, hè. Iemand zei, want dat heb ik al genoemd, zaterdagavond. Iemand zei, de Heer Jezus predikte de wet. Dan zeg ik, nou als je de wet predikt, dan kan hij nooit gezegd hebben, uw loon is groot in de hemel. Want het impliceert dat men naar de hemel zou gaan. En zolang men onder de wet leeft, gaat er in ieder geval niemand naar de hemel. En van al die oud-testamentische gelovigen gaat er niemand naar de hemel. Want de hemel is alleen bestemd voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En dus greep de Heer erop vooruit. Kan niet anders. Bij die een hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed. Maar wat ik lezen wilde feitelijk is vers 17. Maar ertussenin hebben we nu nog. We hebben eerst dus tot en met vers 12 bij wijze van spreken hebben we. Zalig degene die geloven. Met een heleboel synoniemen. En dan vers 13 tot en met 16. Gij zijt het zout der aarde, zo begint het. En vers 16. Gij zijt het licht der wereld, bij wijze van spreken. Laat dus al zo uw licht schijnen. Met andere woorden, als wij gelovigen zijn, zouden wij trouw zijn aan dat woord, aan dat licht, dan wel aan dat zout. Want licht is een beeld van het woord Gods natuurlijk. En zout is dat ook. Van het woord Gods. En dus uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Uit, wat is het, Colossense 4 geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar we zouden trouw zijn aan het woord Gods. Dat is vers 13 tot en met 16. En daarna vraag je af hoe dat allemaal geregeld moet worden. Want het is geloof, zalig zijn de gelovigen en wij zouden trouw zijn aan het woord Gods en dat ook prediken, eventueel uitdragen, dan wel uitwerken in ons leven, voor zover wij dat dan zelf kunnen natuurlijk. Hè. Maar daarna vers 17 vraag je je af, maar hoe zat het dan? Wij waren toch onder de wet, moeten de discipelen gevraagd hebben, bij wijze van spreken. Hoezo geloof? Want mensen die vandaag onder de wet leven, weten heel goed dat geloof er niets mee te maken heeft. Verdraagt elkaar niet. Het is of het een of het ander in de praktijk. En als men beide wil, heeft men een conflict situatie. Dat meen ik serieus, zo gaat het altijd. Of het een of het ander. Maar goed. Maar dan vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Want het gaat om een verbond dat gebonden of eventueel ontbonden is. Want begrippen als binden en ontbinden, waarvan we later horen in Matthäus 16 en Matthäus 18. Begrippen als binden en ontbinden zijn juridische termen voor een verbond. Of het bindend is of niet. En via Mozes enzovoort werd het oude verbond gebonden, om zo te zeggen. En de Heer Jezus Christus zou het nieuwe verbond binden. Zie? En Peter zou het prediken. Dus tot hem werd gezegd, wat je ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn. En dat, al dat soort dingen. Gaat het nou verder niet om. Maar de Heer zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. En wet of de profeet, heeft hij dat dan niet gedaan? Het antwoord is nee. Maar hij zegt ook, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. En abusievelijk, calvinistisch als men dan in Nederland altijd was en wellicht nogal is, denkt men dan dat de wet vervullen betekent dat je alles doet wat de wet zegt en alles niet doet wat de wet verbiedt. Maar dat is niet de wet vervullen, niet de enige mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat je gewoon de wet overtreedt en daarna gewoon de straf krijgt, de sanctie ondergaat die de wet eist. Dan is ook de wet vervuld. Dus je tijd uitgezeten hebt, dan wel je bekeuring betaald hebt. Of zo is. Dat is wat het is. Zie? Ja, ja. Dat is de wet vervullen. En als van de Heer Jezus staat dat hij de wet vervuld heeft, heb ik ook wel eens de indruk gekregen, hoe dat kwam weet ik ook niet, vroeger als kind, dat het betekende dat hij zich keurig aan de wet hield. Maar dan las ik in de Bijbel en dan dacht ik, ja, maar hij hield zich niet aan de wet. Om niet te zeggen, hij trok er zich niks van aan. Dat is wat overdreven wellicht. Maar voor zover we er wat van weten, dat weten we niet hoor, want we weten er heel weinig van. Er staat maar heel weinig op mijn zinziens. Mijn inventarisatie, zeg ik, ja, hij hield er zich niet van. Hij trok er zich eigenlijk niks van aan. Als zo'n man om 38 jaar ziek ligt in het ziekenhuis, dan kan de Heer toch zeker wel een dag later aan die man vragen, wilt gij gezond worden? En als het niet een dag later kon, dan kon het toch wel een dag eerder. Ik bedoel, na 38 jaar. Zie. En bovendien, je krijgt altijd de indruk dat hij met opzet op de Sabbat genas. Daar ben ik ook sterk van overtuigd. Want de Sabbat is een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen, van het koninkrijk, straks van Christus in het bijzonder. En de genezing is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond en van het openbaar worden van het koninkrijk, enzovoorts. Dus wanneer doe je dat? Op de Sabbat, vanwege de parallel. Sabbat is een teken, dat wonder zelf van genezing is een teken, je laat ze samenvallen. Dat is alleen maar sterker. Maar als het nou in strijd is met de gangbare opvatting, want dan kun je zeggen, nou, misschien was het dan officieel volgens Mozes wel op de Sabbat toegestaan, maar we lezen ook in de Bijbel dat het de bedoeling is dat je je naaste geen aanstoot zou geven. Toch of niet? En al is 100 keer toegestaan, als je het doet, geef je je naaste aanstoot, dus dan is het toch niet goed. Bovendien staat in de wet dat als een vrouw, ik zeg het niet nauwkeurig zoals het in de wet staat, want dan is het weer anders. Maar zo in het algemeen, wat men ervan schijnt te weten, als een vrouw gegrepen wordt in overspel, dan moet dat publiekelijk gemaakt worden en dan wordt ze gestenigd. En toen brachten ze het schriftgeleerde, die hadden een vrouw gegrepen in overspel, ik denk, die hebben door de gordijntjes staan gluren. Die voyeurs. Het is mij nooit overkomen dat ik een vrouw kon grijpen in overspel, maar sommige mensen overkomt, dat niet waar. Maar enfin, in ieder geval een heleboel tegelijk nog wel. Vrouwen gereven in Oostbel, ze brachten bij de Heer en zeiden wat de wet zegt, we moeten haar stenigen. Maar ja, dat mochten ze niet, want de Joden moesten dat misschien volgens de wet wel, maar volgens de Romeinen was het verboden. Dus dan kregen ze weer een probleem, want ze mochten de doodstraf niet zelf uitvoeren. Ja, dan hadden ze een probleem. Dan brengen ze bij de Heer Jezus, waarom? Omdat die lui gek zijn op discussie. En graag iemand onderuit willen halen. Je laat me zoveel mogelijk praten. Dus altijd voor iemand iets bij waar, op grond waarvan je hem kunt veroordelen. En indien niet, dan word je president van de Verenigde Staten. Maar dan komt het daarna wel natuurlijk als alles uitlekt. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Maar ze brachten die vrouw bij de Heer enzovoort. Hè? En wat zei de Heer uiteindelijk? Hij zei, ja, dat was niet uiteindelijk, maar het was wel. Hè. Wie zonder zonde is, werpt eerst de steen. En toen gebeurde er nog wat anders. Hij begon in de aarde te schrijven en dat soort dingen speelt allemaal een rol. Het gaat maar niet om één gebeurtenis, maar het gaat om het algemene idee. En hij zei, vrouw, waar zijn ze nou? Zijn veroordelen ze je niet, die wetgeleerden? Nou, ik ook niet. Ga heen, zondag niet meer of zoiets. En, hoezo wet? Welke wet? Hij vervulde de wet, maar niet in zijn dagelijkse doen en laten. Hij vervulde de wet door er de consequenties van te dragen, van die wet die elk mens veroordeelt. En hij droeg dus, Galaten 3, de vloek der wet. Maar zal ik wat anders vertellen? Jezus en de wet. Wat zei de wet? De wet zei, niet alleen 10 geboden, de wet zei dat als iemand schulden had, en zelfs zo erg bij wijze van spreken dat hij niet alleen zijn goederen moest verkopen en dus compleet aan de bedelstaf geraakt was, maar eventueel ook zichzelf. Daar heb ik eens over nagedacht, ik vind hem een goede optie eigenlijk. Want dan hoef je ook niet te bedelen, hè, als je jezelf kunt verkopen. Je de sociale dienst ook weer afschaffen. Bijstandswet. Huh? Nou goed, dat even terzijde, heeft er niets mee te maken. Maar iemand raakt zijn schulden, raakt zijn bezittingen, zelfs zichzelf kwijt, raakt in slavernij. Dan en is dus niet in staat zijn schulden te betalen of zichzelf weer vrij te kopen. Die kans krijg je dan ook niet meer, denk ik, in het algemeen. Weet ik niet, maar het lijkt me zo. Maar in ieder geval, dan was het mogelijk dat een familielid zo iemand vrij kocht. Dat wil zeggen dat de schulden betaald werden door een familielid, en eventueel dat de man die in slavernij geraakt was inderdaad weer werd teruggekocht, vrijgekocht uit slavernij. Familieleden hadden dat recht, maar ik moet er meteen bij zeggen dat recht ook nog gradaties kende. Dat wil zeggen, het officiële hoofd van de familie, en dat is ook een wettige aangelegenheid, het hoofd van de familie had het oudste recht. Had het eerste recht om dat te doen. Wie mag die slaaf, het is een familielid, maar wie mag die slaaf vrijkopen, jij of ik? Nou, wie is er ouder of wie is het hoofd van de familie? Wie is ouder in rangorde? Enzovoorts. Maar in principe is het het hoofd van de familie. Later blijkt dat als die het niet wil doen, mag iemand in een lagere rang in de familieverhouding, dan zou dat ook mogen. Enzovoort. Dat is een boek Rut, weet u wel? Nou goed. Maar waar het nou over gaat is dit. Dat de positie van de Heer Jezus was natuurlijk onder de wet. Dat is zo. Maar zijn positie onder die wet impliceerde onder andere dat hij op grond van zijn afstamming en erfrecht, voor zover het twee dingen zijn dan, maar of beide samengevoegd, volgens afstamming en erfrecht, was hij officieel naar wettige en naar bijbelse maatstaven het hoofd niet alleen van zijn familie, die van David namelijk, en dus de erfgenaam van de troon van David, maar het hoofd van heel de totale menselijke familie. En dat is de betekenis van de titel Zoon des Mensen, die hij voor zichzelf gebruikte. Hij sprak over zichzelf als de Zoon des Mensen, gebruikte steeds die titel. Gaf aan dat hij hoofd was van heel de menselijke familie, om zo te zeggen. Je kan niet missen, dat was David ook. Daarom had hij die troon. Dat was Abraham ook trouwens in zijn dagen. Enzovoort. Zoon des mensen. En als rechtstreekse afstammeling en erfgenaam daarvan was de Heer Jezus daar dus ook. Zoon van Abraham, zoon van David, maar dus zoon des mensen, enzovoorts. En in die hoedanigheid had hij dus het recht om de schuld te betalen van, en dus namens, elk mens, heel de rest van de familie namelijk. Want wat kwam de zoon des mensen hier eigenlijk doen? Wel, zei de zoon des mensen, hij zei, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zie? Je kunt zeggen, als zoon des mensen had hij recht op de troon over de hele mensheid, dat is ook zo. Maar als zoon des mensen had hij ook het recht, niet de plicht hoor, het is geen plicht. Niet de plicht van lossing, het is het recht van lossing. In de wet, Mozaïsche wet, ook daadwerkelijk geregeld. En hij had dus het recht om die schuld te betalen en daarmee de wet te vervullen. Dan is alles geregeld. Onder de wet maakte men schuld. Hij is immers schuldig. Maakt hij toch schuld, moet betaald worden via straf of wat er maar is. Welk hoofd van de familie heeft het recht die schuld te betalen? Als hij daartoe in staat is. Nou, in zekere zin kon dat. Hij was daartoe in staat. Hij kon sterven namens de hele mensheid. Dat staat er ook 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Of degene die deze dingen, de ziel die zondig zal sterven enzovoorts. Dat is een schuld die elk mens heeft. Maar die kon gedragen worden door die ene. Die had er het recht toe. Die deed het dus ook. En hij stierf. En daarmee was de schuld betaald en de wet vervuld. Punt, einde van het verhaal. Want het was automatisch voor ieder mens. Maar ook voor ieder mens die eventueel nog leven zou. De Heer Jezus is daar het hoofd van. En bovendien leeft hij nog. Hij is dat hoofd. En hij heeft die straf der zonde gedragen. En hij heeft de wet vervuld. En voor zover er ergens staat dat hij de wet vervult, is het dit vers. Hier, Matthäus 5 vers 17 en meer weet ik er niet, Romeinen hoofdstuk 8 is het geloof ik. Vers 4, opdat het recht der wet, Romeinen 8 vers 4, opdat het recht der wet, recht is wet en wet is recht, opdat het recht, of opdat de wet, of opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is. Die had ik later willen lezen, maar vooruit heb ik hem nu vastgelezen. De bedoeling mijn bedoeling was vers 3. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos, onprofijtelijk, onnuttig was, zwak. Heeft God door zijn zoon te zenden in gelijkenis des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Eigenlijk staat er, niet heeft God, maar God heeft. Als je die twee woorden omdraait, dan heb je de zin. Dan heb je daarna nog een half uur een puzzel om de zin redenkundig te ontleden, maar dat zoek je zelf maar uit. Hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkenis des zondige vleeses, de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat zou moeten gebeuren. En dat is ook inderdaad gebeurd via de Heer Jezus Christus enzovoorts. Opdat het recht der wet vervuld zou worden. In hem, maar vervolgens in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoe wandelde de Heer Jezus? Naar het vlees en onder de wet? Stadsnorm, nee, hij wandelde naar de geest. Dat wil zeggen, naar het woord Gods, want dat is wat geest in de eerste plaats is. En vervolgens in onderwerping aan het plan en de wil Gods. En dat is niet de wet. Integendeel. Zie, hij leefde uit geloof. Dat is het hele verhaal. Zie, en in geloof en dus in onderdanigheid aan het woord Gods, heeft hij zijn loopbaan gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. Uit Hebreeën 12 vers 2 en 3 en wat er maar verder staat daar. Zie. Hij is zijn weg gegaan in afhankelijkheid van een onderwerping aan het woord Gods. En zo is dat woord Gods vervuld geworden. Dat is maar waar het om gaat. Zo is ook de wet vervuld worden. En waar de straf der zonde op wettige wijze gedragen is, betekent dat meteen het einde van de wet. of met een beeldspraak, waar het vuur al gebrand heeft, brandt het daarna niet meer. Dus gebeurt. Is achter de rug, klaar, en uit, over en uit. Einde van het verhaal. Definitief. Zie? En dat is wat geleerd wordt. En je denkt toch niet echt dat de Heer Jezus zich in zijn leven heeft zorgen gemaakt over de vraag of zijn tijdgenoot of hij de 10 geboden wel hielden? Hoezo? Voor welk doel? Want de ellende in het menselijk leven wordt er alleen maar groter van, zei Van Danzig. Maar goed, die heeft natuurlijk niet per definitie gelijk, maar hij heeft wel gelijk. Zie? Waarom? En als ik die niet mag citeren, dat mag ik eigenlijk niet natuurlijk, dan citeer ik, dan hou ik weer op, dan citeer ik Hebreeën hoofdstuk 8. Hebreeën hoofdstuk 8, vers 13. Als hij zegt, de Heilige Geest, dan wel God, in het profetisch woord. Namelijk in Jeremia 31. Want daar ging het over. Want vanaf vers 8 tot en met vers 12 hier, in Hebreeën 8, vanaf vers 8 tot en met vers 12, wordt geciteerd uit Jeremia 31. Achter elkaar. Een stuk compleet geciteerd uit Jeremia 31. Waarin wordt aangekondigd een nieuw verbond in plaats van, niet naast, in plaats van het verbond der wet. En daar staat in vers 13, als commentaar van Paulus hier, als hij zegt, Jeremia, dan wel God zelf, als hij zegt een nieuw verbond, ik zou het anders lezen, ik zou zeggen, als er gesproken wordt over een nieuw verbond, dan is het eerste, het oude, dus het is het eerste oud gemaakt daardoor. En wat oud gemaakt is, is verouderd en dus nabij de verdwijning. En wat zou je er dus nog van aantrekken? Een heel de gedachte is, zoals de Heer via Jeremia 31 spreekt over een nieuw verbond ter vervanging van het verbond der wet. Dan is sinds die tijd, en dat was 600 voor Christus, en ongeveer 600 jaar na Mozes, ongeveer halverwege. Maar goed, dan is sinds Jeremia het verbond der wet, het oude verbond, en is dus bekend dat het zou verdwijnen, en daarmee heeft het zijn betekenis verloren. Zo is dat. Toch? Hoe is het te moeilijk? Nee, als het over een paar dagen toch verdwijnt, waar zijn we daar nou nog mee bezig? Broer, wat maakt het nog uit? Hoezo wet? Eeuwigheidswaarde? Het zou verdwijnen. De Messias zal er een eind aan maken, brengt ons onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Dat was al 600 jaar zo, dus pak een beet in de dagen van de Heer Jezus. En denk je nou echt dat de Heer Jezus zelf zich daar al druk over gemaakt heeft? Toch? Nee, natuurlijk. Iemand vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En dat is wetgeleerde. Dus wat vraagt hij? Wat zegt de wet? Ja, als een advocaat mij komt vragen over hoe het zit met bepaalde juridische problemen, dan vraag ik hem toch gewoon, nou, wat zegt de wet dan? Toch? Jij bent toch te vaak idioot? Jij bent toch te vaak man? Wat zegt de wet? Hoe leest gij? En dan zegt die man, nou ja, dan staat hij, moet de Heer uw God lief hebben, uw naaste als uzelf. Dan zegt de Heer, nou ja, oké, zie je, hè? Geregeld. Toen stond die vent voor gek natuurlijk. Dan heb je met advocaten wel meer trouwens. Maar daar gaat het nou niet over. Dat heb je met ieder mens altijd wel. Hè? En toen moest hij zich rechtvaardigen. Maar dat is wat de wet nou eenmaal, wat rechtsgeleerden, lawyers, wetgeleerden doen. Hè? Proberen iets wat helemaal niet deugt of wat er niet uitziet om dat gestalte te geven enzovoort. Hè? Dan trekken. En dus hij wilde zeggen, zich rechtvaardigen, zei filosofisch. Toen werd hij filosoof. Wie is mijn naaste? Die andere zei, wat is waarheid? En dat soort dingen. Wie is mijn naaste? En toen zei de Heer, met een gelijkenis zei hij, nou die mijn naaste, dat is de Messias. Dat was het antwoord. Dus wat leert de wet? Wat moet je doen om zalig te worden? God liefhebben en je naasten, namelijk de Messias liefhebben, in de praktijk is het verschil niet zo groot. Sneller hebben die gelijkenis nog nooit uitgelegd, maar laat maar zitten. God liefhebben, dat zal. Dat is niet in strijd met de wet, dat is wat de wet leert, maar dan moet je wel de wet verstaan. Zie? Want ja, de wet blijft natuurlijk twee kanten hebben. De ene kant is die van ogenschijnlijk gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, met dank aan Jesaja 28. Maar de andere kant, andere functie van de wet, een bijkomende functie van de wet is, dat die een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Enzovoort, want de wet heeft geen ding in zichzelf volmaakt. Dus ook dezezelfde Hebreeënbrief en zo verder. De wet wijst vooruit op de toekomst. En als je dat weet, dan trek je van de wet niet te veel aan. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat gelovig overblijft vanuit de oud-testamentische tijd. Er waren niet die lui die strak vasthielden aan de wet, welke wet dan ook. Er waren die lui die vasthielden aan de beloften die God gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob. En God presenteerde zich dan ook niet als de God van Mozes, maar als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wet, ja, kwam 430 jaar later erbij, gaat ook wel weer weg. En als het toch weer weg gaat, kun je er net zo goed niks van aantrekken, want het schiet niet op. Heb ik het nagevraagd aan de meest wijze man uit de hele oud-testamentische geschiedenis. Hè? En die zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij ellende over u brengen? He? Ken je die niet? Die hoort elke christen te kennen. Ja. Ja. Dat is de prediker. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. Ik heb weer een nieuwe Bijbel. Dus die zal wel niet onderstreept zijn. Maar er staat echt ergens op de linker bladzijde. Ja, ik heb hem. Prediker 7 vers 16. Hij stelt namelijk in vers 15 vast, zo in het loopje weg, stelt hij vast. Vers 15. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Iemand is rechtvaardig. Nou, wel, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Maar als er dus toch staat, er is een rechtvaardige, dan wil het zeggen, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is een betrekkelijke rechtvaardigheid. Zeer betrekkelijk, maar goed. Maar er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Dat wil zeggen, heeft hij weinig plezier van. Vers 15 van Prediker 7, ja. In dat laatste deel van het vers. Daarentegen is er een goddeloze, of een onrechtvaardige gewoon, die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Hem gaat het goed. Met andere woorden, rechtvaardig zijn heeft niet noodzakelijk een positieve uitwerking op je leven. En andersom, goddeloos zijn wil niet noodzakelijk zeggen dat het je slecht gaat in het leven. Staat niet alleen hier, staat op vele plaatsen hier in de prediker. Spreuken uiteraard, psalmen ook uitgebreid. Hè? Maar goed. Maar de conclusie van deze prediker, Salomo, de zoon des mensen in zijn dagen overigens. Maar goed. Is in vers 16, de conclusie is, wees niet al te rechtvaardig, noch houdt u zelf al te wijs. In datzelfde verband, hè? Je hebt altijd van die mensen die weten het beter zeggen, ja, recht, dan moet het zussen, dat is pas rechtvaardig, enzovoort. Hè? Nee, wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Want in de praktijk betekent het gewoon dat als je probeert zo rechtvaardig mogelijk te zijn, dat wil zeggen 100%, en 100% wijsheid, en bedweterij natuurlijk uiteindelijk ook, wel misschien. Heb je gelijk, misschien is het terecht, maar je komt nergens. Het brengt verwoesting met zich mee. Je haalt je alleen maar ellende op de hals, dat is waar het over gaat. Begrijp me goed, er staat nergens, wees niet al te genadig. Hè? Dat kan ook ellende, verwoesting met zich meebrengen, niettemin, dat is bij ons, 100% genade. Maar rechtvaardigheid, ach wat is rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid wordt tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus. En ik las op een auto in Amerika, ik ken maar één volmaakt mens, maar in hem hebben ze gekruist. Nou, daar is niets tegen in te brengen. Dat schiet niet op en wij hoeven niet gekruist te worden enzovoort. Hè? Dus wees niet al te rechtvaardig. Het staat trouwens ook in vers 17, dus de andere kant. Wees niet al te onrechtvaardig, namelijk wees niet al te goddeloos. Nog wees al te dwaas. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Want dan krijg je hetzelfde namelijk. Nou, er staat dan, waarom zoudt gij sterven buiten en dus voor uw tijd? Dat is dezelfde gedachte. Die uitersten, die idealen, die bestaan niet. Mensen moeten bereid zijn om daar om compromissen te sluiten. Zie? Maar de wet als zodanig, dat is zelfs niet meer een ideaal om de eenvoudige reden dat van Gods wegen de wet die hij gaf teniet gedaan is. Niet ontbonden, maar vervuld. Daarmee is hij ook ontbonden overigens, maar op een rechtvaardige wijze. Daarna kom je op diezelfde discussie tegen in Romeinen hoofdstuk 3, rechtvaardigheid Gods geopenbaard buiten de werkende wet om. En dan vraagt de apostel Paulus, doen wij dan de wet niet als wij uit geloof, zonder de wet, als wij uit geloof rechtvaardig worden, doen wij dan de wet niet? Nee, zegt hij, daarmee bevestigen wij de wet. Het is niet in strijd met de wet dat wij gerechtvaardigd worden uit genade en door geloof. Het is in overeenstemming met de wet, want de wet heeft daar niks tegen. Het is niet in strijd met de wet. De wet verbiedt het niet. Bovendien, de wet had iets met ons te verrekenen, maar dat is gebeurd. Er staan geen boeken meer open, het is afgesloten en dus de balans op nul. Einde van het verhaal, daarna is een andere lijn, ander begin, ander leven enzovoort. Daar leven wij uit. En ook al zou de balans nog open zijn, bij wijze van spreken, in oud-testamentische tijd, ook al zou die schuld nog niet betaald zijn, het zou betaald worden. Dus wat maak je je zorgen? Precies hetzelfde verhaal dan toch. Het gaat niet om wet, het gaat om genade. Wet is niet wat de Heer Jezus predikte, het is ook niet wat hij deed, werkelijk niet. Integendeel, wat hij deed is een nieuw verbond der genade prediken. En daar leefde hij in de praktijk ook uit. Want dat kan je ook nog van de Heer zeggen. Kun je zwart op wit aantonen. Hij leefde uit geloof. Staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. Misschien haal ik dat nog aan. En op andere plaatsen zien wij dat de Heer inderdaad leeft uit de afhankelijkheid van wat God hem gaf. Voor vandaag, niet morgen, vandaag. Dag in, dag uit. Men leest dezelfde bergrede. Ik geloof één hoofdstuk verder. Of was het hetzelfde hoofdstuk, dat weet ik niet meer. Met die uitspraken van elke dag heeft genoeg aan zichzelf. En God kent ons, weet wat wij nodig hebben. Geeft ons wat wij nodig hebben. En wat wij zouden zoeken is niet de wet of ons eigen recht. Maar we zouden zoeken het koninkrijk Gods. En al het andere zou ons worden toegeworpen. Dag in, dag uit. Het is altijd zo geweest en als het ooit zo is, dan is het vandaag zo. Namelijk in onze bedeling der genade Gods. Nou goed, daar moeten we het weer dringend bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. En vanmorgen gaan we eerst weer naar Galaten hoofdstuk 3. Waar vanaf vers 19 staat, waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. In de zin van niet om de overtredingen tegen te houden, maar om de overtredingen nog meerder te maken. Want zo staat dat natuurlijk op andere plaatsen. En de staat zij zonder overtredingen wil daarbij gesteld totdat het zaad zal gekomen zijn. Dat wil zeggen, de wet is daar neergezet naast de beloften aan Abraham en zo verder. Totdat het zaad zal gekomen zijn. En daarna gaat het verder in vers 22 met, maar de schrift heeft het alles onder de zonde, en daarmee onder de wet, besloten opdat de belofte, die al veel eerder aan Abraham gedaan was, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Uit dit vers blijkt dat in de dagen van de wet het wachten was op Jezus Christus, en meer specifiek, het wachten was op het geloof van Jezus Christus, want dat staat er. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat wil zeggen, wat er beloofd was, zou gegeven worden. Dat wil zeggen, de vervulling van de belofte zou gegeven worden aan de gelovigen. En wel uit het geloof van Jezus Christus. En uit kan je nog net, als je er onderuit wil onder dat woord, vertalen met op grond van. Maar er verandert niks mee natuurlijk. Op grond van het geloof van Jezus Christus. Dat is wat er staat. En wat er niet staat is, door het geloof in Jezus Christus. Of iets dergelijks. Of uit het geloof in Jezus Christus. Laat staan aan Jezus Christus, want dat is helemaal een dwaas uitdrukking. Maar uit het geloof van Jezus Christus. In ieder geval was het wachten op Jezus Christus en meer speciaal op zijn geloof. Trouwens, volgens vers 19 was het wachten op het zaad van Abraham, het welk is Christus. Zie, zij zonder overtredingen wilde bijgesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. Maar dat zaad blijkt te zijn Jezus Christus, maar dat stond natuurlijk in de voorgaande verse hier ook al. Maar meer in bijzonder, het geloof van Jezus Christus. Daar is niks moeilijks aan als je er niet wat anders wil inlezen dan er staat. Waar het om gaat namelijk is dat de Heer Jezus Christus een gelovige was. Nou ja, de eigenlijk, maar vooruit, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat over wat hij geloofde en hoe hij geloofde en waarin hij geloofde. Kortom, het ging om zijn geloof. En dus, opdat de belofte, die van de Heilige Geest, of anders zegt die van wedergeboorte, die van eeuwig leven, die van het nieuwe verbond, kan niet schelen welke, maakt niet uit, het is toch allemaal één geheel, opdat die belofte aan de gelovigen meervoud zou gegeven worden, maar met als bron het geloof van Jezus Christus. En dat mag hier eigenlijk helemaal niet nieuw zijn. Ik weet wel, de meeste lezen daarover in, bijna iedereen. Of ze denken dat er staat een geloof in Jezus Christus en zien niet dat er wat anders staat. Maar het mag hier helemaal niet eens nieuw zijn, want er staat in de bekende versen van Romeinen hoofdstuk 1, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd wordt, even repeteren, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, naar het vlees uit het zaad van David, maar naar de geest der heiligmaking was hij de zoon van God. De opstanding uit de doden. Kortom, dat evangelie van Christus, Romeinen 1 vers 16, is kracht Gods tot zaligheid, niet een kracht Gods tot zaligheid, gewoon, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, want dat is de volgorde waarin het aangereikt wordt van Gods wegen. Tot in onze dagen eigenlijk, maar vooruit. En dan vers 17, het is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. God openbaart zijn rechtvaardigheid in het evangelie. Hé, dat is een leuke. Want wij dachten misschien dat God zijn genade openbaart in het evangelie. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus de prediking van het evangelie is de prediking van de genade Gods. Toch? Maar hier staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wat is de rechtvaardigheid Gods? Moet je in Nederland niet meteen vragen, want dan roept men meteen, de wet. Wordt dan de wet geopenbaard in het evangelie? Problemen maken kan ik ook wel. Daar staat het toch zo? En de antwoord is heel simpel. Het evangelie openbaart hoe God op rechtvaardige wijze de zonden geoordeeld heeft in het vlees. Want wat der wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses tot stand gebracht. Hij heeft namelijk de zonde veroordeeld in hun vlees. Dat was toch Romeinen 8 vers, wat was het, vers 3? Waren we gisteren toch? Het idee is dat door de Heer Jezus de wet vervuld werd. Niet in de zin van dat hij zich netjes in alle voorschriften van de wet gehouden heeft, want dat is echt niet zo. Maar omdat hij de straf der zonde gedragen heeft en het oordeel van de wet gedragen heeft. En dus op wettige wijze is de schuld betaald. Zelfs van heel de mensheid die hij immers vertegenwoordigde. Zie? En zo wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard in het evangelie. Want een van de belangrijke Bijbelse gedachten is die van Romeinen hoofdstuk 3. In Romeinen 3 gaat hij, ja, ik blader met gemak heen en weer. Ik hoef mijn Bijbel niet eens te bladeren, dikwijls, dat is heel gemakkelijk dan, hè. Romeinen hoofdstuk 3, waar staat in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Aha, buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof, niet in Jezus Christus, maar door het geloof van Jezus Christus. Hetzelfde verhaal is in Galaten dus, hè. Het gaat om het geloof van Jezus Christus. En de gedachte is dat de Heer Jezus Christus zich onderworpen heeft aan het woord Gods. En inderdaad gedaan heeft wat van hem verwacht werd. Dat hij als zoon des mensen de schuld van de mensen op zich nam. En dat dus de zonden rechtvaardigen, de zonden der wereld, der mensen, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. In overeenstemming met de wet. En meer specifiek. In overeenstemming met de wet op de lossing. Want hij als losser en als hoofd van de familie, van de menselijke familie, heeft de straf der zonde gedragen. Ik heb nou ook de tijd niet om deze verzen stuk voor stuk te bespreken. Maar wat hier uiteengezet wordt, is dat het werk van de Heer Jezus in de eerste plaats, ik bedoel zijn lijden en dood en daarna opstanding, dat het was, vers 25, tot een betoning, ter demonstratie, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Is zonde vergeven dan rechtvaardig? Nou, normaal gesproken niet. Integendeel. Maar onze zonden worden vergeven op rechtvaardige grond. Op wettige grond. Want de straf van onze zonden is gedragen. En dus in het evangelie wordt dat gepredikt. En dus is het evangelie de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. En hier staat dan ook die uitspraak van, even kijken, van vers 28. Wij besluiten dan, de betoog namelijk, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Buiten de wet dan, en voor goede orde, rechtvaardigen. In gewoon Nederlands is dat vrijspreken. Rechtvaardigen, daarvan denkt men, dat betekent rechtvaardig maken. Dat is onzin, want rechtvaardig maken kan niet. De term komt weliswaar in onze Bijbelvertalingen voor, maar rechtvaardig maken is onmogelijk. Iets dat onrechtvaardig is, iemand die onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden, hij kan wel gerechtvaardigd worden. En rechtvaardigen is een werk dat de rechter doet. Niet de advocaat, de rechter, als hij vrijspreekt namelijk. En zegt, ik vind geen schuld in die of die. Zie, dat is rechtvaardigen. En als dus gezegd wordt dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, wil het gewoon zeggen wij zijn vrijgesproken. Door de rechtvaardige rechter, niet door een rechter die door de vingers ziet zozeer, maar door een rechter die de feiten kent, die de waarheid kent en die niet sjoemelt met het recht. Dus dan inderdaad een rechtvaardige rechter die dan hooguit achteraf in zijn overwegingen, want dat doen rechters, die overwegen altijd iets, hè. Je krijgt de uitspraak en er is altijd overwegende dat en dat en dat en dat. Nou, ze overwegen dan dat er misschien wel een schuld geweest is. Nee, zeker dat er een schuld geweest is. Maar dat die schuld toen en toen, dat is inmiddels 2000 jaar geleden, dat die schuld inmiddels betaald is. Dus geen schuld, is betaald. The old account was settled long ago, luidde het lied. Maar dat vertel ik jullie een andere keer wel eens. Dus wij besluiten dan dat de mens door het geloof vrijgesproken, gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. En dan vers 31. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Ik heb nog even gelaten in gedachten, in het algemeen. Hè? De wet is daarbij gesteld tot op het geloof. Omdat de mens door het geloof van Jezus Christus zal gerechtvaardigd worden. Doen wij de wet niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Als iemand volhoudt, maar wij zijn toch onder de wet, dan zeg ik, oké. Passen wij hem toe, passen wij de wet toe, en wat blijkt dan? Alle schuld is betaald. Klaar uit. Sterker nog, volgens de wet ben ik dood. Ik ben toen en toen veroordeeld. Toen de schuld betaald werd, werd ik namelijk gedood. Want door de dood wordt de schuld betaald. En wij geloven dat indien één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, dat zij dan dus allen gestorven zijn. Dus pas de wet doet, dan ben ik dood en mijn schuld is betaald. En dus mag ik nu alles, want ik ben dood en voor de dood gelden, voor doden gelden geen wetten. Hoe je dat ook draait, komt nooit wat anders uit. Dat is het. En Paulus zegt, en in mijn uiteenzettingen zegt Paulus, heb ik dat besproken en daarmee afgebroken, die wet. Hij zegt, en als ik hem nu weer ga opbouwen, stel ik mij tot een overtreder. Want dan doe ik iets wat tegen de wet is. Als ik nu de wet ga toepassen, doe ik iets wat tegen de wet is. Dat is ook gelaten. Hoofdstuk 2, dacht ik. Is het nog 2? Rechts onderaan de bladzijde in... Gaan we terug naar Galaten. Dan even terug naar Galaten. Galaten 2 is dat. Vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, de wet namelijk, zo stel ik mijzelf tot overtreder. Overtreder van wat? Van wet uiteraard. Want, zegt hij, ik ben door de wet, en dus in overeenstemming met de wet, volgens de wet, voor de wet gestorven, opdat ik nu niet voor de wet zou leven, maar Goden zou leven. Want ik ben met Christus gekruist en zo verder. Wij zijn niet antinomianisten, wij schoppen niet de wet aan de kant of zo, wij vertreden niet de wet, wij erkennen de wet. Juist wij erkennen de wet en zeggen, volgens de wet zijn wij, is onze schuld betaald en zijn wij gestorven. De wet is vervuld aan ons. En dat is het verhaal. En zij die vandaag onder de wet willen leven, als gelovigen, want over ongelovigen heb ik het niet. Zij die als gelovigen vandaag onder de wet willen leven, als christenen of hoe ze dat maar noemen, handelen dus in werkelijkheid in strijd met de wet. Zij prediken de wet, zij verdedigen de wet, maar in werkelijkheid breken zij de wet. Omdat ze niet het recht hebben als kinderen gods om daaronder te leven. Daarna zeg ik... Maar begrijp dan wel dat heel wat mensen de wet prediken en menen te praktiseren, terwijl ze in werkelijkheid ongelovig zijn dus. Hè? En dat is nog gekker natuurlijk. Want wat moet je met de wet gods als je niet gelooft in wat hij gezegd heeft? Ik bedoel, daarna wordt het helemaal dwaas. Te zot om over te praten eigenlijk. Dus ik doe het ook maar niet. Hè? Maar ik ga even terug naar Romeinen 1 weer. Vers 16 en 17 was ik. Hè? De rechtvaardigheid Gods. Vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Uit geloof. Wat betekent dat? Nou ja. Waar komt die rechtvaardigheid Gods vandaan? Uit geloof, staat er. Of met een andere term, wat is de grond van die rechtvaardigheid Gods? Wel, geloof, want het is ek, pisteos. Dat wil zeggen uit geloof, geloof als bron. De volgende vraag is, wiens geloof? Dat is, lijkt een vergezochte vraag, maar dat is niet meer zo als je verder leest namelijk. Want er staat, rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard... Uit geloof tot geloof. Er is sprake van 2 keer geloof. En die rechtvaardigheid Gods vindt zijn oorzaak in het ene geloof. En komt tot of gaat naar dat andere geloof. Dat is wat er staat. En dat is precies wat we lazen in Galaten 3. Maar de schrift, vers 22... heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, dat wel beloofd was, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dan heb je ook 2 keer geloof. En wel uit het geloof van Jezus Christus en aan, of tot, net zo je wil, aan de gelovigen zou het gegeven worden. Waarmee dus met grote nadruk gezegd wordt dat onze zaligheid Onze rechtvaardigheid, zo u wilt. Dat onze zaligheid of rechtvaardigheid voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. Begrijp me goed, meestal zeggen wij, het komt voort uit het werk van de Heer Jezus Christus.